Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Stroom.
Deze week de gast, televisiepresentator en BN'er Deluxe Bo van Ervendorens. Hij vertelt onder andere over hoeveel waarde hij hecht aan een warm, klef gezinsleven. Hey, leuk dat je er bent.
Ja, ontzettend gezellig. Ben. We gaan natuurlijk zo lang terug. Ja. En niemand weet dat, maar wij zijn eigenlijk een beetje collega-kakkers. In zekere zin.
In zekere zin. Vanwege onze achtergrond bedoel je? Nou,
omdat jij ook een nette jongen bent.
Ja, dat is absoluut waar.
Ja,
Ik heb het wel allemaal meegemaakt ook. Ja. Ik heb niet bij het koor gezeten.
Nee.
Zover ben ik niet gegaan.
Nee, maar weet jij nog de eerste keer dat we elkaar ontmoeten?
Dat weet ik niet meer precies. Maar ik weet nog wel dat we in Liverpool waren voor de MTV Awards.
Was het niet Dublin? Het was Liverpool.
Ik dacht Liverpool.
Oh ja. Nou, ik snap wel waarom we er weinig meer van weten. Ja.
En dat we een hele wilde avond hebben beleefd daar.
Ja,
ik weet eigenlijk niet waarom. Waarom was jij daar?
Ik was...
Nooit voor MTV gewerkt.
Ik had een lied, heette Change Your Mind. Nee, ik had gewoon een of andere journalistieke opdracht daar. Ik moest jullie volgen.
Natuurlijk. Ja.
Ik weet niet wat, maar ik was ook een... het was gewoon een topavond.
Ja.
En daarna heb ik jullie altijd gevolgd. En ik ben natuurlijk dol op jullie muziek. Maar tegelijk hebben wij natuurlijk samen ook een keer een filmscript ontwikkeld.
Ja.
Heel gezellig zaten we in de tuin.
Afgekeurd.
Afgekeurd, zoals alle filmscripts. Ja. Dus het ligt ergens als een soort weeskind in een hoek.
Ja.
Misschien komt het nog wel eens.
Ja. Maar vandaag gaan we praten over kinderen en vader zijn.
Ja.
Wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft?
Nou, dat is zo grappig dat je dat vraagt. Ik wilde eerst nog zeggen het belangrijkste wat er is.
Ja.
Dus van alles wat er is, vrouwen, kinderen, staat bovenaan. Ik weet niet eens in welke volgorde. Dan komt er heel eind niks. Dan komt je familie. Dan komt er heel eind niks. Dan komen mijn vrienden. En dan komt echt heel ver niks. Gewoon echt spelonk.
Ja.
En onderaan ploink ligt aan je werk.
Ja.
Maar het laatste wat een kind tegen mij gezegd heeft is vanochtend. Hij had ook nog roerei voor mij gemaakt.
Echt waar?
En Jan, de jongste, 15, thuisonderwijs. En ik geef hem een zoen op zijn wang. Nou ja, met het scherm vol met allemaal collega-leerlingen.
Ja.
Dus hij zegt, godverdomme, rot op. Dus dat is het laatste. Godverdomme, rot op. Maar ik weet dat hij had zijn hoodie op. Ik weet dat hij dat gewoon eigenlijk alleen maar heeft gedaan. Om tegen zijn vrienden te zeggen. Mijn papa is hier. Mijn papa is een lul.
Hoe is dat nu, die thuisscholing? Hoe valt het je?
Ja, nou, ik denk daarbij vooral eigenlijk aan anderen. Want die kinderen van mij, die hebben natuurlijk... het zijn gewoon parels voor de zwijnen. Het is gewoon fantastisch. Ze hebben een gigantisch huis. Ze hebben alle ruimte. Ze kunnen overal naartoe. Ze kunnen gewoon een computer uitkiezen. Ik denk aan al die kinderen. Dat zie je ook in die prachtige serie Klassen.
Ja.
Van Human. Dat het al die kinderen die dat niet hebben. Daar krijg ik gewoon Spaans benauwd van. Mijn vrouw, die lerares is op het Amsterdam Lyceum. Ja, die kreeg ook iedere avond tranen in de ogen. Want sommige van die leerlingen, dat zitten ook heel veel Amsterdam-Zuid-kakkertjes.
Ja.
Maar ook wel leerlingen die het gewoon heel zwaar hebben thuis. Dus het thuisonderwijs bij ons gaat heel goed.
Ja.
En bij jou?
Maandag. Want vorige week was er waren mijn schoonmoeders ineens in Nederland. Die wonen in Spanje.
Mm-hmm.
En toen was het toch een beetje nog een week vakantie, soort van.
Mm-hmm.
Dus maandag waren we dan echt begonnen. En toen was Coco, mijn vrouw, heel even weg. Mm-hmm. En toen was ik met alle drie de kinderen. En eigenlijk is alleen de oudste moet echt een beetje dingen gaan leren. Oefenen met schrijven en zo. Want hij is 5 en hij wordt dan in mei 6. En dan gaat hij naar groep 3. Mm-hmm. Dus ik probeerde hem dan essen te laten te oefenen. Want die maakt die heel raar op de een of andere manier. De heet het in spiegelbeeld. Of met dat het eerste rondje veel te ver omhoog gaat. Mm-hmm. En daarna veel te ver naar beneden. En dan soms nog één eraan. Dus ik dacht, oké, ik laat hem gewoon dat doen. En toen wou mijn dochter, want die wil dan ook meedoen. Omdat mijn zoon dat dan aan het doen is. Die wilde heel graag.
En die is dus
die? Dus die is 3.
Ja.
Die wilde heel graag Minja leren schrijven. En mijn jongste dochter, die wilde gewoon alleen maar alles afpakken de hele tijd.
En die is 1?
Die is 1, ja. En die is gewoon echt gillen en alles pakken. Alles. Jeetje. Dus ik zat daar ook en ik dacht, dit gaat gewoon niet. Ik heb gewoon.
En hoe treed je op?
Ik probeer wel een beetje streng te zijn. Maar ik had laatst ook weer hadden we een gesprek over dat onze oudste dochter. Waren we dan ook een beetje boos op geworden. Omdat, nou, ik weet niet meer precies. Mm-hmm. Gewoon niet echt iets, maar wel iets. En toen zei mijn vrouw ook van, ja, we kunnen echt niet zo boos op haar worden. Want ze is pas 3. Mm-hmm. Ze heeft niks. Mm-hmm. Ze kan niet naar school. Ze heeft geen vrienden om naartoe te gaan. Ze heeft ook niet, zeg maar, een soort concreet doel. En ze is nog heel. Ze is nu in die fase dat ze eigenlijk alleen maar heel erg schattig is de hele tijd. Zelfs als ze stoute dingen doet, mm-hmm. dan komt dat vanuit een hele pure plek.
Ja, ja.
En daar sta je dan tegen te schreeuwen.
Ja, nee, echt. Nee, dat heeft echt allemaal met jezelf te maken.
Ja, en mijn jongste dochter, die is gewoon. Die pak ik af en toe gewoon op zo. En dan hou ik die even vast.
Ja.
Zodat ze begrijpt dat het niet kan.
Ja.
Maar, en ik dacht van ja, dit gaat gewoon niet. We moeten een soort schema maken. En als mijn zoontje dan dingen moet leren, dan moet er iemand de baby vermaken in een andere ruimte. Want anders dan komen we nergens toe.
Ja.
Maar toen dacht ik daarna, oh ja, als ik gewoon. Want we hebben nu een soort tafeltjes die dan bij het balkon staan. Zodat er lekker veel daglicht is. Mm-hmm. Dus naar buiten kunnen kijken. Maar die zijn heel laag. Maar als we gewoon aan de keukentafel gaan zitten, dan kan die babyterrorist er helemaal niet bij.
Ja. Die zit er zo erbij.
Ja. Dus dat was dan interessant, wel weer een gunstige ontwikkeling.
Interessant. Wat ik heel interessant vind is dat jij dus in die fase zit. En wat moet het ongelooflijk zwaar zijn voor die kinderen, maar ook voor jullie beiden. En dat zit natuurlijk. Ja, dat is echt. Ik vind het gewoon tragisch dat die kinderen niet lekker op zo'n.
Ja, ik vind het zo zielig.
De basisschool kunnen.
Nou ja, mijn dochter had dan. Die wou heel graag op balletles. En dan hadden we eindelijk iets gevonden wat open was en begon in vorige week en vlakbij ons huis ook. Mm-hmm. Dus dat het ook niet ook gewoon heel, heel managebaar was. En toen kwam die tweede lockdown en nu staat er dan 1 keer per week een soort filmpje online.
Mm-hmm.
Wat je dan kan kijken op de laptop en wat ze dan in de woonkamer na moeten doen. Ja, ik vind het zo zielig.
Ja, ja. Ja, absoluut. Dat is iets tragisch.
Ja, ze moeten dat gewoon samen en dan nieuwe vrienden maken of een beetje klieren.
Maar de andere kant van de zaak is, dus mijn kinderen zijn 2, zijn 19, zijn net het huis uit. Eentje is 15, eentje is 17. En die 17-jarige, die doet nu eindexamen.
Ja.
Echt een beuker van een gast. Die trouwens gewoon rustig om 17:15 s'ochtends thuis komt. Dan met 20 man ergens in een of andere kelder gaan dansen. Dus dat is ook. Ik geef hem ook groot gelijk. Ik kan hem ook niet tegenhouden.
Nee.
Maar ik zou precies hetzelfde doen in die tijd.
Ja.
Maar anyway, wat je ook tegen ze zegt, ze doen toch waar ze zin in hebben.
Ja.
Maar die doet dus eindexamen en die maakt dus nu een grote kans. We moeten natuurlijk niet te klagerig worden, want dan is het niet leuk om naar te luisteren. Maar die maakt dus een grote kans dat hij misschien wel helemaal niet meer naar school gaat.
Ja.
En dan doe je je eindexamen alleen maar in een gymzaal met 9 man, omdat het dan de ruimte tussen moet.
Ja.
Ik vind dat, daar moesten we gisteren ook wel een traantje om laten, mijn vrouw en ik. Want dat is iets wat je het liefst als je eindexamen doet, wil je het liefst met z'n allen dat vieren en gewoon de boel afbreken.
Ja, of in ieder geval een soort closure voor...
Ik wilde dat woord niet gebruiken, maar ik dacht er wel aan.
Ik heb closure. Het al gedaan.
Ja, allemaal, nou goed. Anyway, we moeten het over kinderen
hebben. Ja, nee, dat is ook zo.
Het is een lastige tijd als alles op elkaar gedrukt wordt. Dus er is enorm veel, hoe noem je dat, spanning in de samenleving.
Nou ja, maar ik denk wel dat juist door... doordat ik de hele tijd thuis kan zijn met mijn kinderen, is het wel is het veel draagbaarder. Veel verdraaglijker om al die negatieve dingen erbij te hebben.
Ja.
Het werkt heel, heel relativerend als ik gewoon. Ja, je kan, als er de hele tijd aandacht van je gevraagd wordt, die je ook met liefde geeft. En je gewoon bezig kan zijn met een stukje Lego ergens vanaf moeten halen. Of helpen met sokken aantrekken. Of een papje maken. Of even naar buiten om eikels te zoeken of whatever. Ja, dat is echt een zegen.
Ja. Grappig, hè? Terwijl jij... Je hebt wat dat betreft een behoorlijke omslag gemaakt. Anders dat denk ik zo van een beetje een afstand. Van die toch dat beest, laat ik het maar zomaar zeggen. Dat rock'n'roll beest. Met het rock'n'roll beest leven. Naar het vaderschap. Wat was dan het moment waarop je dacht, ja, nu Pijn Laan, nou ga je die stap zetten in het volwassen leven?
Wow. Ja, dat was niet echt een concreet moment.
Mm.
Maar toen ik mijn vrouw leerde kennen 11 jaar geleden, wist ik wel al vrij snel dat we kinderen van en met elkaar wilden.
Mm.
En op een gegeven moment was ik ook wel klaar met het alleen maar hard gaan de hele tijd. Mm. En dan toen nog weer op een ander gegeven moment kwamen die dingen samen met een vriend die op traumatische wijze kwam te overlijden. En een soort nieuwe realiteit. En toen was zij zwanger. En toen was dat weer een hele mooie periode van helen. En niet meer... Ja, gewoon de neus een andere richting in. Mm-hmm. En op het moment dat het onze zoon geboren werd, dan begint het eigenlijk pas allemaal. En daarvoor ben je dan wel bezig met, ik krijg een kind of ik ben klaar voor deze stap. Maar dat weet je natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
Nee. En toen dat gebeurde, voel je je dan ook van het een op het andere moment vader?
Nee. Nou, dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb het idee dat je, in het begin heb je gewoon een baby.
Ja.
Ja, precies. En dat moet je dan nog helemaal uitvinden. En ik denk dat... Ik pas echt dat duidelijke vadergevoel... Dat komt pas als je op een gegeven moment bijvoorbeeld even ergens anders bent... En dan nog steeds de hele tijd bezig bent met dat kind.
Mm-hmm.
Dat je... hoe zeg je dat?
Verantwoordelijkheid de hele tijd voelt.
Ja, dat je dan weer de hele tijd zoiets hebt van... Oké, ik ben niet bij mijn kind. In plaats van waar is mijn kind?
Ja.
En ik denk dat een beetje hoe zeg je dat is? De bron van waar het echte vadergevoel uiteindelijk uitkomt.
Mm-hmm.
Want alsnog is het dan in het begin ben je vooral heel erg bezig met krijgen ze hun eten wanneer ze dat nodig hebben, worden ze verschoond, doen ze hun slaapje, mm-hmm. vallen ze niet ergens vanaf. En als ze dan op een gegeven moment beginnen te praten en hun eigen wensen kenbaar kunnen maken, dan switcht dat weer naar hoe kan ik hun geluk het beste faciliteren.
Ja. Mm-hmm. Faciliteren? Ja. Zo'n manager.
Nee, maar ik bedoel, je kan iemand anders niet per se gelukkig maken, maar je kan wel de omstandigheden proberen te sturen waarin ze...
En dat is natuurlijk bij kinderen is het eigenlijk heel, heel simpel als je het meevraagt. Het is echt het geven van aandacht en liefde. En er zijn, en je mag ook best boos zijn. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een keer staan schreeuw tegenover zo'n 3-jarig kind. En daarna met mijn vrouw hebben we er nog keihard om gelachen. Want dat heeft natuurlijk alles met jou te maken.
Ja.
En ik ben al in die jongere tijd waar jij toen, waar jij nu in zit, waar ik ook wel ontzettend naar verlang.
Ja.
Want ik vind dat knuffelen en dat je dat ze, ja, dat het hele kleine, ik vind het zo ongelooflijk dat alles zo oorspronkelijk en authentiek is.
Ja, zeker.
Voor mij hetzelfde. Maar en ik herinner me ook heel goed, want daarom zit ik mee te leven met jou. Nou, er is ook geen land mee te bezijden. Wij begonnen met een tweeling.
Ja.
En dat was gewoon in één keer vol aan de bak.
Ja, wat, hoe was dat?
Ja, nou, ik kom omdat jij daarover praat, denk ik, oh ja, ik had inderdaad toen in het ziekenhuis in mijn verfkleren, want ik was een kinderkamer aan het verven, maar toen was ze al bevallen. Een week van, of het is de maand van tevoren. En
oh,
ik stond daar op mijn blote voeten in het OVG, het ziekenhuis in Amsterdam. En ik had die bij de verwarming na echt 34 uur ellende. Mevrouw 2,5 liter bloed verloren. Allemaal verschrikkelijke dingen. Van die naar rookstinkende co-assistentes die je uit de vagina van je vrouw moet trekken.
Ja.
Ken je dat? Omdat ze gewoon denken, nou, ik ga nog één onderzoekje doen. Jij gaat nu de god die dokter erbij halen. Nou, dat gaat helemaal niet goed. Nee, dat zeg ik al een half uur. Kom uit je koffiekamer, ga er open snijden. Nou, dan hebben ze uiteindelijk toch besloten om haar dan een... in Nederland moet iedereen lijden. Al die vrouwen moeten lijden. In Amerika doen ze al een ruggenprik voordat je überhaupt het ziekenhuis binnen bent. Bij spreken.
Ja, maar goed, dat is wel het andere uiterste.
Andere uiterste, maar je kan mensen ook echt te ver laten gaan. Anyway, het kwam uiteindelijk goed. En ik had die twee kinderen, die tweeling bij de verwarming zit ik daar in mijn handen. Ik dacht, jezus mine, wat een rijkdom.
Ja.
En, maar toen, nou 6 maanden verder, toen was het wel een beetje anders. Want ik moest ook heel hard werken. En ik lag dan onder bij Boulevard, Boulevard, dat programma. Lag ik onder de desk van mijn redactie, lag ik gewoon onder de tafel te slapen. Op mijn rug. En ik had geen enkele moeite ermee met al het lawaai. Want ik kon gewoon 's nachts geen ogen dicht doen. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat het huilbaby's waren. En dat betekent dat je dus meer dan 4-5 uur onafgebroken aan het huilen bent als baby.
Ja.
En wij dachten, ja, dat doen ze echt zeker 10 uur of zo. En, maar daar waren we wel blij mee. Want dan weet je op een gegeven moment...
Is dat een medische term dan, huilbaby?
Ja, dat is toch iets wat echt bestaat. Er zijn boekjes over. Die heb ik gekocht. En dan lees je gewoon, oh ja, dat is gewoon een aandoening. Dus die en de ouders die dit horen, die dit mee hebben gemaakt, die zullen begrijpen dat je, als het gebeurt, dus dat ze alleen maar huilen, dat je gewoon de hele nacht door huilt, ja, dan weet je gewoon niet meer wat je moet. Moet je ze vasthouden, moet je ze alleen laten, moet je ze voeren, moet je ze verschonen, moet je ze wassen, moet je ze weer op laten staan, moet je ze eerder naar bed doen, moet je ze zo'n flesje geven, dat flesje, geen melk met melkpoeder erin of geen lactose, alles. En als je dan opeens merkt, oh, dit is het. Het is gewoon een aandoening. En het heeft te maken met allergieën. En het heeft te maken met allerlei... En dan kan je langzaam gaan werken aan een soort genezing daarvan. En dat is ook gelukt, goddank. Ja. Maar toen kwam onze derde, Bobby. En die
toch wel vrij snel daarna ook.
Ja, dus ook 2 jaar ertussen, net als bij jou. En die, of 1,5 jaar of zo. En die... Ja, die was alleen maar naar boven aan het kijken. Die was in zijn eentje even zwaar als die tweeling bij elkaar. En die is alleen maar naar boven aan het kijken. Heel rustig. Alles was gezellig. En leuk. Stop maar wat eten in mijn mond. Ik moet slapen. Slapen, nou, het was gewoon een soort baby uit een droomboek.
Ja.
Dus, nee, en die laatste was ook fantastisch, Jan. Die me dus vanochtend even uitgescholden. Maar, als ik aan jou die leeftijd denk, het was zwaar, maar jij gaat ook meemaken wat ik nu heb, is dat je terugdenkt aan die tijd en je echt alleen maar aan het knuffelen bent.
Ik heb ook nu, want mijn oudste 2 kinderen waren eigenlijk allebei vrij makkelijk. Die sliepen heel snel de hele nacht door, na 8 weken. En verder ook eigenlijk gewoon... mijn dochter dan iets drukker dan mijn zoontje is echt heel rustig en heel kalm. En onze jongste dochter, die vergeleken, was die slaapt heel licht.
Mm-hmm.
En als je die dan neerlegt, schrok die meteen weer wakker. En dan toch weer zo eindeloos sussen. En zij slaapt ook veel minder. Mm-hmm. Die anderen deden 3-5 dutjes overdag. En zij,
dus dat is die jongste, die ene die deed...
Ja,
die zo staat.
Precies.
Ja.
En die slaapt nu ook nog maar 1,5 uur.
Nee.
Ja, smiddags dan. Ja, dat is overdag. Gewoon.
Want je zou lekker 2 uur moeten hebben.
Ja, precies. Maar nee, echt een half uur max. Ja. Maar nu, die slaapt nu 's nachts wel gelukkig. Gewoon, die leg ik dan om 7, 8 uur in bed. En die wordt dan om 7 of 8 uur weer wakker. Dus dat is wel heel fijn. Maar toen zij net geboren was, toen had ze een hele lange dag gehad. Ook met de andere kinderen was ook allemaal gedoe. En toen lag iedereen te slapen. En toen had ik onze jongste dochter ook in slaap. En dacht ik, nou, ik ga ernaast liggen. Ik ga gewoon ook slapen. Het is mooi geweest. En toen, na 3 kwartier of zo, werd zij krijsend wakker. En toen, ik voelde me echt gebroken. Mm-hmm. Ik dacht, nou, ik kan dit niet. Deze dag moet afgelopen zijn.
Ja, precies. Ja, wat
en ik neem, ja, ik neem nooit meer een kind. En als ik daar nu dan over nadenk, dan denk ik, ja, ik weet het moment nog precies.
Ja.
Maar ja, ik kan me ergens wel weer voorstellen dat het nog een keer gebeurt.
Oh, leuk.
Ja. Maar,
dat is wel leuk, want kom jij zelf uit een groot gezin?
Ik heb 2 zussen en een broer.
En jullie zijn dus heel liefdevol opgevoed en je gaat goed met elkaar om?
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, want dat leidt ook wel weer dat je zelf ook fijn vindt om een groot gezin te hebben. En dat je dat gezellig vindt en dat je daar...
Ja, ik denk het, maar aan de andere kant is het ook een hele persoonlijke ervaring. Ik heb ik heb zeker soms als ik mijn kinderen toespreek... Dan hoor ik mijn vader praten of mijn moeder.
Mm-hmm.
Maar ik heb...
Gewoon als je zegt toespreekt, alsof je achter zo'n katheder staat.
Nee, maar kinderen, zo voelt het.
Kinderen, ja. Mag ik jullie allemaal even stil, echt de bal weg.
Maar ik heb toch wel het idee dat mijn eigen vaderschap echt iets heel anders is dan hoe dat voor mijn vader is geweest, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En, ja. En ik heb ook niet het idee dat ik... Met onze gezinservaring mijn eigen jeugd na probeert te bootsen. Het voelt echt als iets nieuws.
Ja, maar toch, ja, misschien... Kijk, laat ik het dan voor mezelf zeggen. Kijk, als je rot jeugd achter de rug hebt, dan ga je ook minder snel denken. Ik voel, nou, misschien wel dat je zegt van, ik heb een fantastische jeugd achter de rug. Dus die liefdevolheid, die herken ik gewoon. En dat vind ik mooi.
Ja.
En tafels vol met mensen en gezelligheid, vakanties, lekker eten, liefde in zo'n gezin, in familie. Ja, we hebben gewoon een gigantische familie.
Ja.
Dat zit er gewoon heel goed in. Dus dat heeft mij misschien niet zo gestuurd. Ik ben met je eens, het is meer een individuele beslissing.
Ja, want... ja,
ik, weet je misschien wel dat ik weet niet of het met Coco ook zo was, maar toen ik met Sally, na een paar jaren... dacht ik, ja, dit is er echt. Weet je?
Ja.
Dit is er. Dit is nu is de niet zozeer het huwelijk, als wel die kinderen waren echt ons verbond.
Ja.
En dat is een soort stap die je dan makkelijk zet of zo. Misschien wel vanwege, van nu gaan we dat doen. Nu gaan we samen kinderen krijgen.
Ja.
Ja, dus dat was misschien wel het belangrijkste ding. Dit is wel een vrouw. Ik was echt niet op jacht naar een kind of zo. Maar dit is de vrouw. Ja, dan gaan we nu.
Ja, precies. Ja. Ja, nee, ik had er daarvoor ook nog, voordat ik dat die realisatie had met Coco, had ik ook helemaal niet een realistisch gevoel over kinderen krijgen. Ik dacht wel dat ik op een gegeven moment kinderen zou hebben, omdat je ja, toch onbewust denkt, voor mij wordt het hetzelfde als voor mijn ouders, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik had nooit concreet nagedacht over... Ja, het was nooit een realistisch gevoel zoals ik ga volgende week daarheen en dan,
heeft het
dan
jou,
koop ik die schoenen of zo.
Want is hij ook, met het risico dat ik iets heel verkeerd zeg, maar is hij ook de vrouw van champagne?
Jazeker.
Oh ja, goed, ja. Dank. Gelukkig Coco. Maar heeft het jou ook jouw leven in een andere richting gestuurd? Qua dus jouw creativiteit en je auteurschap en zo?
Ja, tuurlijk. Sowieso, omdat je een betekenis... alles voelt veel betekenisvoller.
Mm-hmm.
En dat uit zich ook in de manier waarop je je uit in je creaties.
Mm-hmm.
En los daarvan, als je... allemaal kleine kinderen hebt, moet je je tijd ook praktischer indelen. En dat werkt op de een of andere manier heel goed.
Mm-hmm.
Juist omdat je niet meer zeeën van tijd hebt om dingen uit te stellen. En, maar het wordt veel duidelijker, voor mij althans, hoe ik wanneer, op wat voor manier iets kan maken.
Mm-hmm.
En dan weet ik dus, oké, als ik dan 2 uur heb om daar aan te zitten, dan kan ik een soort quota halen voor mezelf.
Ja.
En dat klinkt dan heel toegepast en praktisch, maar het blijft ook wel. Ja, uiteindelijk ben je als je aan het schrijven bent of een liedje aan het maken bent in de studio, ben je toch iets van niks aan het maken. Dus mm-hmm. het zo sec is het ook weer niet, maar het werkt wel heel goed.
Maar wat ik knap vind, en dat lijkt me ook een fijne gewaarwording voor jou, is dat je hebt dus al die gekkigheid, dat nachtenlang doorhalen. En dat heb je niet nodig om tot een creatieve uitspanning te komen van niveau.
Nee.
Jij kan gewoon gaan zitten en je hoeft niet eens een liter vodka te drinken. Nee, gewoon op Spa Rood.
Ja.
En dan nog iets, een mooi boek schrijven of een mooi lied maken. En dat is natuurlijk ook leuk. Er zijn best wel wat rockers geweest die dat echt heel lastig hebben gevonden om dat op een nuchtere manier aan te pakken.
Ja. Ja, nee, maar ik denk ook, tot op zekere hoogte is er ook wel wat voor te zeggen. Mijn vrouw zegt ook wel eens, je moet gewoon weer, als jullie met de jeugd in de studio zijn, moet je gewoon weer alcohol drinken.
Ja.
Een paar knallers maken.
Ja.
Niet alleen maar van die introspectieve.
Ja.
En daar valt ook absoluut wel wat voor te zeggen. Maar ik vind het ook wel fijn om, zeker nu ook, want je kan natuurlijk wel de hele tijd een beetje aan dingen werken ook thuis. En dat is het wel fijn dat er niet altijd wodka bijgedronken hoeft te worden, bijvoorbeeld. Wist jij altijd al dat je kinderen wilde?
Ja, dat wist ik echt altijd al, ja. Maar eerlijk gezegd, ik ben gewoon een familiemens. Ik hou gewoon ontzettend van die gezelligheid. En ik vind het ook het mooiste wat er is. En ik heb een periode gehad, ik denk tussen mijn, laten we zeggen, 14e, 15e en mijn 27e of zo. Die 12 jaar, nou, dat was echt wel een periode met ongelooflijke overgangen.
Yeah.
Met ontzettend veel heftigheid. En ook echt zelfdestructie.
Yeah.
Niet zozeer dat ik nou in mezelf zat te snijden of zo. Maar wel mensen die tegen mij zeiden, dit gaat volgens mij niet helemaal goed met je. Nou, in zo'n periode ben je natuurlijk met het laatste weer bezig met kinderen.
Yeah.
Snap je? Maar daarna toen ik een beetje in die volwassen sfeer kwam, en dat weet ik nog wel, toen ik 27 was, toen waren al mijn vrienden afgestudeerd, ik was gesjeesd.
Ja.
En ik zat erin op 3 hoog achter op de Albert Kuip, met helemaal omzoomd, met in een kamer met omzoomd, met alleen maar dozen vol met paparazzen.
Ja.
Allemaal boeken die ik had geschreven. Allemaal gedichten die ik had gemaakt, huilend, liedjes die ik had geschreven. Allemaal melodramatisch gezever. Het is hier en daar nog wel iets goeds tussen, maar vrij weinig. God, wat ga ik doen met mijn leven? En ongelooflijk hard rokend en drinkend en 100 kilo of zo. En ja, ik was wel altijd aan het schrijven voor allemaal bladen. En ik was van alles aan het doen. Maar toen, het blijft toch een soort sleutelmoment in mijn leven. Mijn beste vriend en neef, Niels van der Heijden, Nelis, ja. Die overleed. Ook op 27-jarige leeftijd, bijna afgestudeerd, bijna in het echte leven. Na een week van zuipen met onze vriendengroep trok hij het niet. En hij had longproblemen. En hij had scoliose, dus dat is een soort verkromming in je rug.
Ja.
En hij is toen erin gebleven in het ziekenhuis. Verschrikkelijk verhaal. En dat is voor velen van ons echt een césuur geweest. Van oké, nu, en zeker voor mij,
is een
beste maat. En nou ga ik er wat van maken. En dat eigenlijk is het een soort inleiding op dat ik toen mijn hele leven eigenlijk anders ben gaan inzetten.
Ja.
Je hebt zoveel praatjes. Je hele leven lang sta je op de tafel te dansen. Van ik ga dit doen, ik ga dat doen. Wat heb je eigenlijk waargemaakt? Wat heb je gedaan? Behalve toneelstukken en allemaal kleine bullshit. En dat heeft me toen eigenlijk een beetje over de rand geholpen. Van de goede kant op dat ik gewoon echt heel hard ben gaan werken aan allemaal leuke dingen. Aan creativiteit en aan werk. En van daaruit kwam ook een soort stabiliteit. Dat je denkt, oh, kan toch iets.
Ja.
Weet je wel, het komt toch goed. En toen kwam ja, dat geloof in die liefde. En dat dit voor altijd is en niet al die andere mokkels. Dat je gewoon, sorry dat ik zo lomp erover praat, maar...
Ja,
het was wel vaak zo, weet je, ja. Een nacht in een kroeg, ergens in een hoek en zo.
Ja.
En ja, dus toen dat besef, dat is heel organisch gegaan.
Ja.
Alsof je in een film door zo'n heel moeilijk stuk heen moet. En dat je dan erachter komt, ja, dit is het, dit wil ik. En het dan bereiken, dat was natuurlijk een groot zegen. Dat je dan zo'n vrouw vindt en dat je daar dan kinderen mee krijgt. En dat je dan denkt, oh, ja. Hoor, wordt het niet. Dat was heerlijk.
En was het expres ook?
Ja.
De kinderen?
Ja, ja, echt. Let's go for it.
Ja, en precies.
Ja.
Maar was het dan nog wel een verrassing dat het er twee waren?
Ja. En het was zelfs zo dat wij eerst... En dat is ook een heel interessant onderwerp. Mensen praten daar eigenlijk nooit over. Eerst hadden we een miskraam. Of ja. Een Sally. En ik vind het goed, we waren op een huwelijksreis op Bali... En het was echt fantastisch, romantisch. En zij was zwanger. Maar dat ging dus mis.
Ja.
En ja, daar praten mensen eigenlijk helemaal niet over. Dat heel vaak misgaat. Ik ben de getallen even kwijt, maar het is echt heel vaak zo. Dus dan, ja, dan voel je opeens ook weer hoe breekbaar en hoe onvanzelfsprekend het is. Dat het zomaar lukt.
Ja.
En aan de andere kant, grote idioten kunnen kinderen krijgen... Vraag je ook af, jezus, zou je eigenlijk toch eerst een diploma voor moeten halen? Want sommige mensen kunnen, vind ik ook zielig hoe dat gaat in zo'n, ja, in zo'n opvoeding. Ik maak in mijn werk namelijk heel veel van dit soort dingen mee. Met mijn tv-programma's. Dan denk je, ja, nee, het is echt niet goed dat die mensen nog kinderen maken. Anyway, we hadden dus toen de mazzel dat ze zwanger was. En toen zagen we dat het een tweeling was op zo'n echo. Ja, dat is, vind ik, het ideale begin eigenlijk. Het is wel misschien extra zwaar, maar het is wel prachtig.
Ja, nee, ja, ik... We hadden het ook wel eens daarover. Stel dat het ineens een tweeling is. En toen dacht ik eerst ook van ja, sick toch? Dan heb je er meteen...
Ja.
Toen ik dan voor het eerst echt met een baby moest dealen... was ik toch ook wel blij dat het er niet twee waren de hele tijd.
Ik zei heel even wat Sadie mij stuurde. Zo'n ongelooflijk mooie foto. Ja, want dan denk je, het is te veel werk twee. Maar dat is toch...
Nee, ja, het is uiteindelijk natuurlijk sowieso veel werk.
Ja, maar je handelt het toch wel.
Nou ja, maar ik spreek ook best wel vaak mensen die dan één kind hebben of twee. En die dan zoiets hebben van, jeetje, drie kinderen. En dan ook nog zo dicht op elkaar. En dan denk ik, ja, ik slaap toch nooit. Dus nu maakt het ook... Wauw.
Ja, lachen.
Ja.
Ja, echt.
Heel ziek.
Het is zo ontzettend zwanger. Ja, dat is toch ook wat mooi. Maar wat een buik, hè, dat een vrouw zoiets aan kan.
Ja.
Ik bedoel, wij weten dat wij natuurlijk tijdens zo'n zwangerschap ook heel zwaar hebben.
Ja, absoluut.
Maar, nee, wij doen echt niks.
Nee.
Wij leven gewoon een beetje sperma af en that's it.
Ja, maar dat is ook zo raar, toch? Want je bent, ja, je maakt het allemaal mee. Je ziet, dat vind ik ook, die periode van die zwangerschap is ook... Het begint heel leuk met die boodschap dat het gelukt is. Dan zijn ze daarna de hele tijd misselijk.
Ja.
Maar dan zie je nog niet zoveel aan ze.
Ja.
En dan is het ook nog een soort van geheim. Dat is eigenlijk heel leuk.
Ja.
Het is eigenlijk een hele leuke periode. En overal waar je naartoe gaat, iedereen die je spreekt, heb je ze, dan denk je, ja... Maar... Nee, zij wil een spa rood.
Ja, inderdaad.
En dan op een gegeven moment in het tweede trimester is het... Over het algemeen super, super fijn. Dan begin je aan die warme cocon. En dan ben je zelf ook de hele tijd thuis. Dat voelt dan ook heel goed. En dan het laatste trimester wordt het dan steeds een stapje heftiger.
Ja.
En mentaal ben je dan zo daarin meegegroeid ook dat je het idee hebt dat het ook nooit meer overgaat.
Ja.
Dat het een soort permanente staat van... Ja. Van bezwaring is of zo. En dat weet ik nog heel goed toen we bij die eerste bevalling waren ook in het ziekenhuis en het duurde allemaal best wel lang. En op een gegeven moment was ik gewoon moest kwam dan die gedachte weer op van, oh ja, er komt straks een baby. En dat was ik gewoon heel even vergeten. Van, oh ja, dit hele traject het was echt is zodat er straks een baby is. Dus ik ben het gewoon helemaal kwijtgeraakt.
Ja. Grappig, hè? Ja, ik weet niet hoe jullie dat door hebben gemaakt. Kijk, al die onderwerpen dus van dat besluit om want het is toch een beslissing om een kind te gaan krijgen. Tot die zwangerschap, tot die bevalling, tot die de realisatie dat je opeens met z'n drieën bent, dat je opeens in een soort hele nieuwe situatie zit.
Ja.
Tot en met, ik bedoel, het zijn gewoon, je zou er 20 uur podcast achter elkaar zouden we over kunnen praten, zouden we er nog niet uitkomen.
Zeker.
Maar het is ja, ik heb ook wel vrienden die geen kinderen hebben. En ik kan ze niet uitleggen dan wat ze missen. En dat is best wel...
Nee.
Dat klinkt een beetje ijdel of zo. Maar ik vind het gewoon echt... ik vind het gewoon echt schitterend.
Ja.
Echt een feest.
Zeker. Zeker. Maar ik denk ook dat die periode dat je in je twintiger jaren zit en alleen maar bezig bent met het najagen van die...
die egomane dingen.
Ja, ja, dat is ook eigenlijk je soort gat in je beleving wat gevuld moet worden, waar eigenlijk gewoon een kind in hoort.
Ja.
Maar wij begrijpen dat gewoon niet meer.
Nee.
Daarom vallen die dingen ook heel vaak samen. Het grootste feestbeest dan ineens juist een hele kalme vader wordt. Of dat soort dingen zich op zo'n manier oplossen.
Ja. Kijk, ik denk dat de mensen die naar deze podcast luisteren zijn waarschijnlijk ook geen... Die zijn geïnteresseerd in het onderwerp, anders dan luisteren ze denk ik niet naar. Dus we kunnen dat voor goede verstaanders bespreken. Maar ik denk dat voor mij is het leven een groot avontuur. Wat ik ben nu 50 geworden, toch best wel ook op kan houden. En daar denk je vroeger nooit over na. En hoe rustiger ik daarover word, denk ik dat die fases waar je doorheen gaat, al die rites, al die verschillende stages in je leven, dat zie ik ook allemaal als een groot avontuur. Dus dat, ik hou helemaal niet van het terugstappen in mijn verleden. Maar ik vind, als je zo bij jou en bij mij, weet je gaat gewoon door sommige stappen heen.
Ja.
En ik zeg helemaal niet dat het allemaal zo florisant is gegaan trouwens hoor. Maar ik vind dat nu dat gezin, dat volbrengen van zo'n gezin. Met Sally en met die kinderen bij elkaar, dat voor elkaar krijgen. Achter al die geveltjes trouwens in heel Nederland gebeurt dat.
Ja.
Dat vind ik zo mooi.
Ja, zeker.
Maar dat is misschien wel het ultieme. Hierna is het eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet. Misschien dat wij samen in een soort rusthuis komen als we 70 zijn. Dan gaan we gewoon weer helemaal los.
Ja, nou ja, maar je weet... Ja, ik bedoel, voor mij duurt het natuurlijk nog heel lang. Maar je oudsten zijn al uit huis. En dan heb je nog een van 15 en 17. Ja. Dus het kan ook niet heel lang meer duren.
Nee. Maar ik zie daar... Ik bedoel, ik ben nu wat dat betreft best wel ook... kijk ik wel met heel veel grote... Met veel, heel veel plezier naar die volgende periode. Wat gaat dat dan doen? Weet je wel? Ik word er ook wel zenuwachtig van. Want ik ben al zo lang gewend, 20 jaar gewend... aan een gekkenhuis bij ons thuis.
Ja.
Echt zo'n Pippi Langkous beestenboel. En dat wordt natuurlijk wel weer anders. Maar ik ben nooit bang echt voor de toekomst. Ik verheug me heel erg ook op weer... ik heb zo'n lijst gemaakt. En dat is best wel eng. Want ik doe nu alle pagina's. Maar het zijn echt 8 pagina's. Met dingen die ik eigenlijk nu eventjes zou moeten doen.
Ja, moeten of willen.
Toch ook wel willen. Ik voel een enorme, maar dat komt ook misschien door deze periode, enorme strijd om uit te breken. Met alles.
Ja.
Ophouden met dit, ophouden met dat.
Ja.
Dat gaan doen. En dat zijn wel dingen die nu tevoorschijn komen, omdat je ook wel, het voelt alsof er weer iets afgesloten wordt.
Ja, nee, dat begrijp ik heel goed.
Ja. Ze hebben me niet meer nodig, snap je?
Ja.
Maar ik mag ook niet dood. Want dat wil je kinderen ook niet aandoen. Dus ik denk van oké, dingen zoals iets overzwemmen of Mount Everest beklimmen, dat soort aanstellingen.
Ja, maar dat heb je toch ook al allemaal gedaan, toch?
Nou, maar dat is toch allebei nog niet echt gelukt. Dus de vraag is dan, lukt het dan echt of blijft hij dan ergens steken onder aan de top? Dat ik rust even uit en dat je dan vastvriest ergens op 8000 meter.
Ja.
Maar dat zijn allemaal kinderachtige dingen die dat gezin... Ik zat een keer op een onbewoond eiland. Dat klinkt altijd heel gek om zo te beginnen. Maar ik zat een keer op een onbewoond eiland, 10 dagen. Zonder eten, zonder niks. Ik was gewoon echt helemaal naar de tyfus. En geestelijk heel erg in de war. Want ik had niks te eten, ik sliep niet, liep allemaal ratten over me heen. En ik had ook helemaal geen... Ik moest mezelf filmen, dat ging ook allemaal steeds moeilijker. Ik viel flauw, omdat ik zo'n honger had. Ik dacht, ik ga vissen, maar ik ving geen vis. Nou, ja. Allemaal van dat soort verschrikkelijke dingen.
Echt en dat een waardeloos idee.
Ja, ja en, maar dat heb ik nog wel in mijn hoofd. Dat toen werd ik opgepikt door een boot.
Ja.
Die ik had met mijn noodtelefoon had gebeld. En het enige waar ik aan dacht was... ik moet zo snel mogelijk naar mijn vrouw en kinderen.
Ja.
En er was helemaal niet een tweede zin of zo. Er was helemaal niks. Er was gewoon al het andere. Toen ben ik thuis gekomen, toen heb ik alleen maar thuis gezeten. En alleen maar gehuild. En die kinderen geknuffeld. En aanstellerig. Ja. Maar al het andere heb ik allemaal toen... bij het grof vuil gegooid. Het was een hele goede sessie. Alleen daarna dan bouwt alles zich weer op. En begin je weer bedrijven. Ga je weer allemaal dingen doen.
Ja. Nee, maar dat is ook zo. Want het leven is ook niet... Een boek heeft dan een einde of een film.
Ja.
En dan is er een soort ontknoping. Maar in het echt gaan de dingen gewoon daarna ook nog weer door.
Ja.
En dan wordt de held misschien wel de slechte ik.
Die wordt opeens heel slecht. Grappig, dat is zo mooi. Dat je zo'n film die dan afloopt met die muziek ook erbij, aftiteling, dat je dan langzaam weer opstart en dat het allemaal ontzettend verschrikkelijk wordt inderdaad.
Nou ja, nee, maar ja, het is ook met die hoe meer ze leren. Eerst ben je bijvoorbeeld het bezig met dat ze moeten leren lopen of dat ze hun eerste woordje gaan zeggen. En op een gegeven moment dan rennen ze het weg en dan is dat weer irritant. Of dan vragen ze van alles en dan moet je daar antwoorden op kunnen geven. En dan is die hele spanningsboog van wanneer zullen ze hun eerste stapje zetten, dat voel je helemaal niet meer.
Nee. Kijk, wat ik ook wel spannend vind, ja, dat heeft niet zozeer met die kinderen te maken als wel met gewoon het hele leven. Is de hele tijd die struggle met verwachting en met hoop en met plannen. Terwijl eigenlijk moet je de hele tijd, en sommige mensen hebben dat, ik weet niet of jij dat hebt, maar dat je de hele tijd dus echt, het is zoals het is. Het is in dit moment zo. Ja.
Yeah.
En niet de hele tijd, het zou dit moeten zijn. Of we moeten die kant op.
Nee, maar ja, je moet je ook helemaal geen... er zijn zoveel... Zelfs als je voor jezelf beslist, oké, morgen ga ik dit doen. Dan kan het nog helemaal anders lopen vanwege andere factoren.
Ja.
En als je met een klein kind bezig bent en je besluit, oké, het is belangrijk dat ze dit gaan doen of dat gaan doen.
Ja.
Er zijn al zoveel andere dingen die daar dan bij komen kijken voordat je gewoon een simpel doel kan bereiken. Je leert ook al heel snel dat je helemaal niet zo...
Nee, je hebt ook helemaal geen enkele en het heeft ook geen nut. Het zou wel leuk zijn als we nu, Pepijn, hier zo die kleintjes van jou aan zouden komen kruipen, dat we ze even vast zouden kunnen houden.
Ja.
Om even te kijken wat het nou eigenlijk is, waar we zo aan verknocht zijn.
Ja.
Maar die zitten nu thuis bij Coco. Of de ze even voor zichzelf.
Nee, ze zijn... mijn zoontje is hopelijk aan het oefenen met of splitsen of letters schrijven.
Mm-hmm.
En ik ga ze straks naar opa en oma brengen.
Oh, ja. Daar verheug ik me ook wel op, hoor. Ja. En je opa, vinden jouw ouders het ook fijn?
Nou, dit zijn eigenlijk de opa en oma van Coco.
Mm-hmm.
Waar ze dan naartoe gaan.
Mm-hmm.
Mijn ouders vinden het ook superleuk. Maar mijn zussen hebben ook allebei 3 kinderen. Dus er is veel... Er is legio mogelijkheid voor hun om met kleinkinderen...
Heerlijk, en dan ben je even alleen met Coco, dus...
Nee, de terrorist blijft wel bij ons.
Oh ja, de terrorist.
En dan ga ik denk ik even...
Wat zielig, dat staat voor de eeuwigheid nu vastgelegd. Was ik dan een terrorist, papa?
Ja, maar het is een hele lieve terrorist.
Ja, ja.
Nee, maar dat vind ik ook weer leuk, want zeg maar... Tegelijkertijd heb je zoiets van, waarom doe je dit? Waar slaat dit op?
Ja.
En is het ook heel schattig. Ja. Want het is puur enthousiasme.
Ja.
Oh, dit heb ik nodig. Oh, hier moet ik ook bij zijn. Hier moet ik opklimmen. Ja, ik laat mijn stem horen.
Ja. Grappig, ja, wat leuk. Wat ontzettend gezellig.
Ja.
Ja. Nou, om te stellen hoe dat bij mij thuis. Kijk, dus de terrorist die zit daar. Bij mij heb je ook een terrorist. En dat is gewoon zo'n jongen van 17 die dus in zijn bed ligt. En dat is echt een schat van een jongen. Maar die is dus toch ook niet uit zijn bed te krijgen.
Ja.
Maar ik kom dan iedere ochtend natuurlijk zijn kamer binnenlopen. Of Sally. gordijnen open. Waf, waf, ligt hij in bed. Weet je, 1 meter 92, 1 bonk spieren. Doet helemaal niks eraan. Het groeit. En dat is helemaal, wordt helemaal, het bouwt zich helemaal op uit Doritos. En dat is ongelooflijk wat het lichaam, wat het wordt.
Het zit vol met proteïne natuurlijk.
Ja, maar je weet, het is ongelooflijk wat een beestachtige figuren er kunnen ontstaan.
Ja.
En hij ligt dan in bed. Wakker worden. En dan gaan ze voor de computer zitten. Een beetje vegeterend.
Ja.
Dus het zijn ook een soort planten. Ja. Maar dat is leuk, dat zie ik nu ook. Dat die twee ouders, die zijn 90 en die ontstaan opeens op.
Ja.
Die hebben opeens voor zichzelf moeten slapen, voor zichzelf moeten koken, voor zichzelf alles moeten doen, dat ze op kamers wonen. En dan ontstaat er iets anders.
Ja, nee, zeker. Ja, dat is ook de...
nieuwe fase.
Het verhangen toch, dat je wil ze zo goed mogelijk verzorgen, maar uiteindelijk moet je dat juist ook niet meer doen, zodat ze kunnen ontpoppen.
Echt, nou echt, dat is echt misschien wel de beste regel uit deze... uit deze podcast, dat heb ik om me heen ook zo vaak fout zien gaan. Die ouders die de heten maar met die lepel in het mond van dat kind blijven zitten. Ook als het kind 16, 17, 18, 19. Nee, die moet trappen onder zo'n hol en verzoek hem maar uit.
Ja.
Maar we zitten ook wel in een cultuur waarin je nooit een fout mag maken. Terwijl dat is echt natuurlijk cruciaal. Los van dat je natuurlijk in het verkeer moet uitkijken. Volgens mij is dat het enige. Ja. Voor de rest moet je alle fouten maken. Ja, je moet niemand zwanger maken. Dat is ook onhandig als je 17 bent.
Ja, je moet vooral gewoon dingen doen zodat je weet wat je bijvoorbeeld niet wil doen.
Ja, inderdaad. Dan heb je dat afgestreept.
Ja, en dat hoeft helemaal niet per se fout te gaan.
Ja.
Maar ja, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks.
Nee, maar misschien is dat wel een volgend boek voor jou.
Ja, ik ben precies daar geweest ook, hoor. En het is ook wel grappig, want de zoon van mijn zus bijvoorbeeld, die heeft dan heeft ze het wel eens over hem aan de telefoon. Dan denk ik, ja, ik ben precies... Mm-hmm. Ik heb dat precies ook allemaal meegemaakt. En ik kan me ook nog herinneren dat toen ik zo oud was, er ook mensen waren die precies dit tegen mij gezegd hebben.
Wat niet werkt.
En dat heeft...
Maar heb jij wel eens tegen je neef dat gezegd?
Nee, nog niet. Maar dat ga ik wel doen. Of, mm-hmm. Dat ben ik wel van plan. Nee, maar ik had hetzelfde. Want toen ik 19 was, ben ik een tijdje in het buitenland geweest. In Azië en Australië en Nieuw-Zeeland en zo. En toen leerde ik op een gegeven moment... Oh ja, als je al je geld uitgeeft, dan kan je niet eten.
Ja. Dat was na die 2 jaar in 1.
Ja, precies.
Ja, ja.
En toen ik terugkwam in Nederland, toen wist ik ook nog niet alles. Maar toen wist ik in ieder geval wel, had ik wel de beginselen van hoe je moet jezelf in leven moet houden.
Ja.
Dat je geld nodig hebt voor onderdak en voor eten. En dat je ook een moet proberen om in ieder geval een week of 2 weken vooruit te kijken.
Ja.
En een beetje dingen in te plannen.
Ja, maar vooral wat jij zei over... Kijk, als je niet iets doet, dan gebeurt er niks.
Ja.
Dus dat is zeg maar de basiswet van de energie. Ik denk dat... Ik weet niet of dat Newton is of zo, maar het zal wel iemand
zijn. Einstein, toch? Als het allemaal nul blijft.
Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een besef. En dat heb ik vroeger natuurlijk ook. Jij ook heel veel gehad. Dat je al die plannen... En dan toch gewoon de kroeg in lopen. Al die plannen, al die ideeën, al het gelul, al het gezever, het gezwets, het geblaat van mij.
Ja.
En dan toch die kroeg in lopen. Ja, dan gebeurt er gewoon niks.
Nee. Nee, dan drink je 1 biertje en dan denk je, ik kan er wel 5 drinken. Dat is ook best oké.
Okay. Ja. Ja.
En dan hard cut naar...
Nee, kijk, dat vind ik ook stoer aan jou. Ik bedoel, dat je... Kijk, bullshit heb je niks aan. Je moet gewoon echt, je moet het gewoon echt bewijzen. Maar dat jij die stappen zet van aan de ene kant dus dat prachtige bestaan wat je al had als rocker. En dan word ik schrijver. En ik ben ook nog trouwens heel goed daarin. Hè, dat hoef jij niet zelf te zeggen, maar dat zeg ik maar over jou. Met al die waanzinnige recensies en die hele eigen stijl die niemand heeft. En dan, woep, wat ik ga nu gewoon dat gezin. Dat is wat ik ga doen. Die stappen, die bedenk je niet, daar val je misschien in. Maar je voert het wel allemaal, vind ik, uitstekend uit.
Ja, we doen ons best.
Ja. Ja.
Ik heb nog een cadeautje voor je.
Wat leuk.
Alsjeblieft.
is het dit Dark Hero Timer Cell Power Gel.
Ja, hier kan je alle smartphones van je zoons in gijzelen voor als ze langskomen.
Oh, wat geestig. Wat een goed idee, zeg. Dus die kan je gewoon zeggen, oké, dit ding doe ik gewoon op slot.
Ja.
En we gaan nu naar elkaar kijken en echt met elkaar praten.
Precies.
Dankjewel.
Heel erg bedankt.
Ja, ik vond het heel gezellig. Fijn om je eindelijk weer een keer te spreken.
Ja, precies. Als de goden het weer toestaan, moeten we maar weer eens ergens wat gaan eten.
Ja, en dan toch misschien een slokje drinken. Want we zijn wel echt ontzettend saai dat we allebei een maand niet drinken.
Bedankt voor het luisteren naar Vader, de podcast. Als je meer wil horen, abonneer je dan alsjeblieft via je favoriete podcast-app op Vader, de podcast. En dat is Vader met een 3 in plaats van een E, dus V-A-D-3-R. Wat je ook kan doen, en ik zeer zou waarderen, is delen en tegen andere mensen zeggen dat dit de allerslikste podcast over vaderschap ooit is.
0% vet, Nutri-scores, waar moet je op letten in de supermarkt? Of je trekt thuis een kast open en ziet nog net wat restjes liggen. Hoe kook je zonder recept? En wat doet eten met je hersens? Ik ben terug met spliksplinternieuwe afleveringen van Overvoeding. Onbeperkt houdbaar, vanaf nu in de podcastfeed van Overroutines.
Ja, ik zorg voor mezelf en je weet ik ben er goed in. Grenzen verleggen, ja dat is mijn roeping. Ik hoor ze veel praten, maar ze zijn niet booming. Ey, kom maar praten over voeding, ja. Yeah.